Goedenavond gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vol zal gaan dominee Dekker uit Oosterwolde. Worden begeleid door Kees van der Ent op het orgel en mijn naam is Geert-Jan Visser. In deze dienst zijn er twee collectes. Eén rondgang tijdens de dienst, die is bestemd voor het jeugddiaconaat. En bij de uitgang is de collecte voor pastoraat en eredienst. En u kunt ook digitaal geven. We zetten deze dienst voor met het zingen van Psalm 143, het eerste en het tweede vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Namens de kerkraad wens ik u en jou hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Laten wij een ogenblik stil worden voor God en ons hart richten op Hem. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Een gebed om vergeving was het dat we zo even zongen. En over vergeving gaat het vanavond in deze dienst. Deze derde zondag in de lijdenstijd. We zeggen ook altijd dat Jezus gekomen is voor de vergeving van onze zonden. En hij leerde ons bidden. Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren. Daarin in het bijzonder willen we het ook over hebben deze avond. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Het is het begin van Psalm 32. Die psalm gaan wij nu zingen. Psalm 32, het eerste en het zesde couplet. Thank you. verbonden met de gemeente van Jezus Christus. Wereldwijd belijden we ons geloof. Wereldwijd, inderdaad, de kerk van Oost en West. Alles samen belijden wij het geloof zoals dat is opgesteld, weergegeven in de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze belijdenis bestaat dit jaar 1700 jaar, wordt wereldwijd ook wat aandacht aan besteed. Bijzonder dat de kerk van Christus zo verspreid over de wereld deze basis geloofsartikelen de eeuwen door heeft vastgehouden. En zo mogen wij ook verbonden daarmee nu opnieuw deze woorden horen en zingen daarna het avondzang, eerste en vierde en zevende vers. O grote Christus, eeuwig licht. Ieder spreken met mij in zijn en haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader. Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Door wien alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is, overeenkomstig de schriften, opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is, levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Samen om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heere, heb dank voor deze zondag opnieuw. Een dag van u, gegeven aan het begin van de week. Wij mogen vervuld van wie u bent en wat u tot ons te zeggen hebt, de dagen in waarin zoveel altijd op ons afkomt, op allerlei gebied, dichtbij en van verder weg. Wat horen we veel, wat beleven we veel, wat denken we veel, zo tussendoor over van alles en nog wat. Wat kunnen we verdwalen, Heere, in allerlei gedachten en gevoelens. Heb dank dat u aan het begin van de week er bent, met uw woorden, wie u bent en wie u voor ons wilt zijn en waarom we hier op de wereld gezet zijn en wat de bedoeling is van ons leven en wat de toekomst is. Telkens weer op de een of andere manier wilt u ons helpen om dat grote verband te verstaan en dan daarin weer onze weg te vinden in de dagelijkse dingen. Heere God, wij lopen overal tegenop. We lopen soms ook heel erg tegen onszelf op. En we lopen op tegen mensen die wij pijn doen of die we niet begrijpen. Of er gaat van alles mis. En wij danken u dat we nu deze avond ook iets mogen horen weer uit uw woord, hoe u zelf ons daarin onderwijst. Als dat gebeurt, als we schuld op ons laden, als we andere mensen beschadigen, hoe we daarmee om zullen gaan. Dank u wel, Heere Jezus, voor uw onderwijs. En dat mogen we nu gaan lezen en overdenken. Maar ook voor uzelf. In deze tijd, voor Pasen, zijn we toch steeds weer diep onder de indruk van niet alleen wat u gezegd hebt, maar hoe u het zelf geleefd hebt. Hoe u belichaamd hebt wat u vertelde. Juist ook toen het ging over vergeving. Een verzoening en uitdelging van schuld. Die hele weg die u gegaan bent door het lijden heen is zo vol van de overgave van u en een oneindige liefde tot verzoening van zonden. Daar kunnen we steeds stil van worden. En we bidden u dat het ook vanavond zo mag zijn. Tussen de regels door, luisterend, het overwegend dat we u zelf zien, Heere Jezus. En dat we ons verwonderen over uw oneindige vergevende liefde. Zegent u ons hier in deze dienst en als we thuis verbonden zijn. Geef ons verbondenheid met u en met elkaar. En met die ene gemeente van u, met wie we samen de woorden hebben mogen belijden van zo even. Wat een wonder. In zoveel volkeren, culturen, allerlei talen die wij niet begrijpen. En toch dat ene basisvertrouwen op u, de hemelse Vader en de Heere Jezus. En de kracht van de geest die overal ervaren mag worden. En dank u wel voor die verbondenheid die u schenkt. Door uw geest, ook nu. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit de Heilige Schrift twee gedeelten uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Allereerst een stukje onderwijs van Jezus over het bidden, zoals hij dat geeft in de bergrede. Matteüs 6, de versen 5 tot en met 15. Matteüs 6, vers 5 tot en met 15. Jezus zegt: en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want ze denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk. Want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Het tweede gedeelte dat wij lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs is uit hoofdstuk 18. En dat gaat ook over vergeven. Hoe vaak moet ik vergeven, vraagt Petrus. Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. Matteüs 18, vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo ook mijn hemelse Vader, zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de Bijbelgedeelte. En de verkondiging gaat over de beden uit het Onze Vader. Ja, zonder dat wij dat afgesproken hadden of ik er iets van wist. Ik begreep dat dominee Goedhart ook al een paar keer uit het Onze Vader nu gepreekt heeft. En met de biddag nog afgelopen woensdag. Over de beden, geef ons heden ons dagelijks brood. Het komt zo uit dan, dat ik vanavond hierover preek. En ik heb het gedaan, of ik heb ervoor gekozen, juist ook in verband met de lijdenstijd, iets te laten zien van hoe Jezus zelf dit, wat hij hier ons voorhoudt, ook zelf geleefd heeft. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Daar gaat het over. En we gaan nu zingen. Hij kwam bij ons heel gewoon. Lied 181. En daar komt ook al zo'n strofe in voor, waar het gaat over dat Jezus vergaf degene die hem sloeg en degene die hem pijn deed. Jezus in zijn lijden. Lied 181 uit Hemelhoog. aankondiging zingen we twee berijmde beden uit het Onze Vader. Eerste aanhef, o Onze Vader, trouwe Heer. Zie uit uw hemel op ons neer, breng ons als broeders bij elkaar, maak onze arme woorden waar. En vergeef, o Vader, onze schuld. Dat is de berijming die je vindt in het liedboek voor de kerken en die teruggaat tot op Luther. 1 en 6 van gezang 48 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vind jij het soms ook echt moeilijk om een ander te vergeven? Nou ja, ligt er natuurlijk aan wat die ander je aangedaan heeft, misschien, hè? Het is mij wel eens gebeurd dat iemand mij om vergeving vroeg van iets waar ik zelf eigenlijk helemaal niet zo zwaar aan tilde. Die ander vond dat hij iets heel verkeerds gedaan had. Maar ik had me dat niet zo erg aangetrokken. Nou ja, dan is het niet zo moeilijk, hè, om iemand te vergeven. Dan geeft het je misschien zelfs nog wel een fijn gevoel. Het idee een belangrijke daad te verrichten, zonder dat het jezelf veel kost. Maar veel moeilijker is het wanneer het om iets gaat waar je innerlijk veel pijn aan geleden hebt. Iemand vraagt je om vergeving en je wilt het niet weigeren, maar je hebt het er toch heel moeilijk mee, want pijn voel je nog. En betekent vergeven dan niet iets van jezelf als het ware aan de kant zetten? Net doen alsof die pijn er ook niet meer is. Laten we het maar loslaten dan allemaal. Zo, maar wil ik dat wel? Ik wil mijn eigen pijn voorlopig nog niet ontkennen, denk ik dan. Lastig. En daarom zeggen we in zo'n geval soms, hè, vergeven, dat wil ik wel proberen, maar vergeten kan ik het absoluut niet. We bedoelen, de pijn die me is aangedaan, die ben ik nog lang niet kwijt en die wil ik eigenlijk ook niet kwijt. Want die pijn die hoort helemaal bij mij en ik wil mezelf niet ontkennen. Vergeven is moeilijker naarmate de innerlijke pijn groter is. En daarom is vergeven vaak ook het moeilijkst tussen mensen die een hele nauwe relatie met elkaar hadden of hebben. Je eigen kind, je eigen man of vrouw, je eigen vriend kan je zoveel pijn doen. In deze lijdenstijd denken we aan Jezus, die geweldig veel pijn is aangedaan. En we zijn ongelooflijk onder de indruk van zijn bereidheid tot vergeven. Als we bijvoorbeeld denken aan die man die Jezus gevangen kwam nemen, hè? Jongens en meisjes, ik zie ook enkele jongens en meisjes zitten, wat leuk dat jullie er ook zijn nu nog op dit late uur. Maar dat verhaal kennen jullie natuurlijk allemaal, hè? Vond ik als kind tenminste al zo indrukwekkend. Die mensen komen Jezus gevangen nemen. En dan Petrus, die wil voor hem vechten. En die, wat doet hij? Die slaat met zijn zwaard naar iemand en raakt hem aan zijn oor. Slaat zijn oor af. Oeh, dat zal gebloed hebben en veel pijn gedaan hebben. En Jezus zal het misschien wel dapper gevonden hebben van Petrus, hè, dat hij dat deed. Nee, Jezus vindt dat helemaal niet goed van Petrus. Jezus is zo vergevingsgezind dat hij ter plekke dat oor weer geneest. Ongelooflijk is dat. Sommige mensen vinden het moeilijk te geloven dat dat oor er weer aangemaakt kon worden. Nou ja, dat is natuurlijk ook best wel moeilijk te begrijpen. Maar ik vind nog veel moeilijker te geloven dat Jezus zo vergevingsgezind was. Dat hij dat meteen spontaan deed. Dat oor weer genezen. Zou jij zoiets doen? De wond verbinden van iemand die jou zo gemeen te pakken wil nemen. Ja, en dan straks aan het kruis is het nog indrukwekkender eigenlijk, hè? Degene die hem vastspijkeren. Degene die hem vastspijkeren, en een spijker is een lelijk ding, zegt Gerrit Achterberg in zijn beroemde gedicht Reiziger doet Golgotha. Zegt hij met een understatement, en daardoor denk je, ja inderdaad, wat verschrikkelijk, een spijker is een lelijk ding. En dan wordt hij door die spijkers vastgeslagen aan het hout. Maar dan draagt hij degene die dat doen op aan zijn vader. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ja, maar hoe indrukwekkend het ook mag zijn dat Jezus deze mensen vergeven heeft, nog indrukwekkender vind ik dat hij Petrus zijn verloochening vergeven heeft. Want die anderen, die waren vreemden, hè, die waren vreemden. Die knecht die daar kwam, en ook die soldaten, nou, die deden hun werk, zeg maar. Hè. Dat was natuurlijk heel erg wat ze deden, maar ach, ze wisten niet beter, ze handelden in opdracht. Ze hadden eigenlijk niks tegen Jezus, maar hij scheen een misdadiger te zijn. Nou ja, die moet gestraft worden. En daarom heeft hun handelen Jezus wel lichamelijk pijn gedaan, maar niet geestelijk pijn gedaan. De verloochening van Petrus, zijn allerbeste vriend, dat zal hem werkelijk pijn gedaan hebben. Je hebt me op het beslissende moment, toen ik je werkelijk nodig had, in de steek gelaten. Wat erger is, je bent me openlijk afgevallen. Zoiets, denken wij, is nooit meer goed te maken. Of in ieder geval, nou ja, misschien nog te vergeven, maar het wordt nooit vergeten. Dat is een trauma. Ja, maar dan na Pasen dan blijkt dat Jezus ook Petrus alles vergeven heeft. En het wordt weer helemaal goed tussen Petrus en Jezus. Heb je mij lief? Heb je mij lief? Ja, ik heb u lief. Ik jou ook. Je mag herder worden over mijn schapen. Geweldige. Ja, in een stukje dat wij vanavond gelezen hebben uit Matteüs 18, daar heeft Petrus nog geen enkel vermoeden van het feit dat hem zo ontzaglijk veel vergeven zal moeten worden. Integendeel, hij zit veel meer met het punt dat anderen hem schuldig zijn en dat hij dan natuurlijk wel die ander vergeven wil, maar dan moet het ook wel een keer over en uit zijn, want als die ander steeds weer in dezelfde fout valt, dan is het natuurlijk ook een keer afgelopen met vergeven. Want ik ben wel goed, maar ik ben niet gek. Dat is zo'n beetje hoe Petrus er op dit moment dan over denkt, hè, in dit stukje van Matteüs 18. En dat snappen wij ook heel goed, want zo praten wij ook. En is dergelijks proeven wij ook bij Petrus als hij aan Jezus vraagt: hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Hoe vaak? 7 maal? Nou, daarmee toont Petrus zich al van zijn meest royale kant, hè? Want 7 maal, dat is niet weinig, hè? Dat is al heel veel. Maar goed, ik wil ook best proberen iets meer dan het gewone te doen, want ik ben tenslotte een discipel van u, Jezus, dus zegt u het maar. Maar dan dat ontnuchterende antwoord van Jezus. 7 maal, Petrus. 70 maal 7 maal. Dat wil zeggen, daar zal geen eind aan zijn. Is dat niet wat overdreven? Moet vergeving echt zo ver gaan? Petrus, vergeving moet zo ver gaan en zo diep gaan. Dat zal spoedig genoeg blijken wanneer jij zelf vergeving nodig zult hebben voor iets, voor zoiets pijnlijks als de verloochening. Kijk, en hier zijn we nu bij een kernpunt waar het vanavond om gaat, gemeente. Wij vinden het vaak zo moeilijk om anderen te vergeven, want wij voelen de pijn die ze ons hebben aangedaan. En we willen die pijn niet ontkennen. Daarom ergens vasthouden. We zeggen dat soms ook, hè. Je moest eens weten, joh. Je moest eens weten wat een pijn je me daarmee hebt aangedaan. Maar intussen hebben wij vaak geen enkel idee ervan hoeveel pijn wij zelf God hebben aangedaan. En Jezus. Hoeveel pijn wij misschien morgen hem nog weer aan zullen doen. Heere God, ik vind dat ik al ontzettend mijn best gedaan heb. Als ik 3 of 4 keer vergeven heb. Want u moest dus weten. En jij moest dus weten, zegt God. Jij moest dus weten. Ja, en hoe komt het nu, hè? Dat we dat vaak niet voelen. Dat horen we wel aan. Pijn die God moet hebben van dat wij steeds weer zo afdwalen en niet luisteren naar zijn stem. Ja, dat horen we wel aan, maar dat voelen we niet. Dat voelen we niet. De verloren zoon zegt zijn vader vaarwel, trekt naar een vergelegen land en viert alle dagen feest, voelt geen greintje pijn. Terwijl zijn vader alle dagen de verdriet van heeft. We missen onze vader niet eens. We voelen niet eens dat hij pijn voelt om ons. Ja, hier staan wij gemeente voor de afgrond van onze dubbele schuld. Het eerste is dat wij buiten het vaderhuis op onze eigen manier willen leven. En het tweede is dat wij niet eens beseffen dat onze vader zo'n ontzaglijke pijn doet. Onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. Juist die aanhef, onze Vader, maakt dit gebed zo aangrijpend. Zonde, schuld is niet wat wij vaak denken. Zo van, ja, dat is wel zo natuurlijk. Ik maak fouten, weet je wel, dat is ook zo. Dit had ik beter niet kunnen zeggen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Het dom van mij. En ook jammer als ik er iemand zijn pijn mee gedaan heb. Maar ja, goed, dat is zo. Ik heb ook een keer gevloekt. Dat vind ik zelf ook eigenlijk erger. Ik heb een beetje te veel gevraagd aan iemand. Klopte eigenlijk ook niet helemaal. Zat ik mezelf te bevoordelen. Ik heb een belastingbiljet niet helemaal 100% ingevuld. Ik heb een keer verlangd naar een andere vrouw. Natuurlijk, dat alles, dat is niet goed. Maar ja, wacht even. Dat zijn symptomen van een diepere kwaal, hè. Zijn symptomen. Het is als met iemand die met de dikke voeten bij de dokter komt. En die vraagt, dokter, kunt u daar wat aan doen? Ik heb zo'n vochtophoping in mijn voeten de laatste tijd. En dan krijgt hij tabletten voor zijn hart. Ja, het vocht in de voeten is niet het probleem. Het hart is het probleem. Had hij nog niet door zelf, maar dat is het wel volgens de dokter. Wij liepen hand in hand met vader en toen zeiden we, dag vader, en toen gingen we op onze eigen manier leven. De een vrij netjes en kerkelijk, de ander wat meer losbandig, maar allemaal op onze eigen manier. Wij zoeken het zelf uit. En vader bleef achter met zoveel pijn. Beseffen we iets van die pijn wanneer wij bidden. Onze Vader, vergeef ons onze schulden. Helemaal zullen we dat niet kunnen voelen, maar iets misschien. Ja, iets zullen wij voelen, omdat wij ook zelf vergeven onze schuldenaren. Dan komen we dus weer op het terrein waar wij wel dingen voelen. En daarom zijn die twee dingen ook helemaal aan elkaar gekoppeld. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven die ons schuldig zijn. Dat laatste, dat staat er niet per ongeluk bij, maar dat is zeer wezenlijk. Zo wezenlijk dat Jezus aan het slot van het Onze Vader er nog eens uitdrukkelijk op terugkomt. Hè? Misschien is u dat opgevallen nu ook weer bij dat lezen in Matthäus. Dat is eigenlijk apart, want dat Onze Vader, het wordt helemaal zo uitgesproken door Jezus. En dan ook met die lofprijzing aan het eind. Amen staat er. En dan komt er nog een stukje achteraan. En dat, Hey, een stukje erachteraan. Ja, dat gaat nog even expliciet weer in op deze beden. Nou, aan toegevoegd. Een soort vreemd aanhangsel. Nee, Jezus pakt nog een keer misschien wat voor ons dan ook wel de moeilijkste beden is op. Denk je dat het gebed uit is? Nee, indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Heftige woorden trouwens. En eenzelfde soort gedachte komt ons tegen uit die gelijkenis over die Heer hè, met die twee schuldenaars. Dat kennen we dat verhaal van zachtelijke schuld dat die ene, maar dan wordt hem kwijtgescholden. En dan heeft hij nog een schuld, iemand die hem schuldig is, maar peanuts zeg maar. En dan gaat hij die helemaal onder druk zetten. Hè? Verschrikkelijk, wie verzint zoiets, ja. Maar dan wordt dus die vergeving ook door die Heer weer ingetrokken. Die wordt gewoon ingetrokken wanneer hij geen vergeving aan die ander geeft. Waarom zou dat nu zo zijn? Waarom zou God deze twee zaken nu zo aan elkaar gekoppeld hebben? Ja, ik denk in de eerste plaats, gemeente, om ons een klein beetje te laten beseffen wat we bidden als we God om vergeving vragen. Want ik zei al, hè, net van, we hebben vaak helemaal geen erg in de pijn die we God hebben aangedaan. Dat moet je eerst dan maar weer eens voelen. En wanneer voel je dat? Nou, als je een ander vergeeft. Als je een ander vergeeft, dan ga je iets voelen van pijn die is aangedaan. Dan voel je wat. Dan voel je ook wat een overwinning dat soms kost. En dan voel je de pijn opnieuw. En als je dan tot God gaat om vergeving te vragen voor wat jij hem aandeed, dan voel je ook iets van de pijn die het God gekost heeft. Pijn die uiteindelijk allemaal door Jezus gedragen is. En je wordt opnieuw heel stil in deze lijdenstijd. Ja, ik kost hem die slagen. Die smarten en die pijn. Dat is dan niet zomaar meer een versje dat je zingt, maar dat is echt beleving. En dan laat je het wel uit je hoofd om te zeggen wat die Fransman Voltaire nog op zijn sterfbed gezegd schijnt te hebben. God zal mij wel vergeven, want vergeven is zijn vak. Nee, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Je weet dan uit je eigen levenspraktijk dat vergeven geen vak is, maar steeds weer een geweldige overwinning. Nou, in de tweede plaats wil God ons dus blijkbaar niet vergeven over de rug van de ander heen. God is geen God die het allemaal niet zo belangrijk vindt wat we elkaar aandoen als het tussen hem en ons maar in orde komt. Nee, ook daarin is God weer zo anders dan wij mensen. Wij zeggen soms, ja, kijk, nu moet je ophouden, want voor mij, hè, dan gaat het over iemand die daar allemaal verkeerde dingen soms ook doet, maar hou er nu over op. Voor mij is hij heel goed en dat wil ik ook graag zo houden. En dat hij dan voor anderen slecht is, nou ja, dat zij dan zomaar, dat, laat hem maar zitten, daar kan ik me verder niet mee bezighouden. Maar zo spreekt God niet. Hoe je voor anderen bent, zegt God, dat interesseert mij bovenmate. Want die ander, die heb ik even lief als jou. En daarom ga ik nooit over de rug van die ander heen jou vergeven. Eigenlijk staat het er in de grondtekst nog radicaler. Er staat, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. Vergeven hebben, ja. Dus elke keer als ik het onze Vader bid, komt zo die vraag naar mij toe. Heb jij inderdaad vergeven? Heb jij inderdaad die ander vergeven? Want jij zegt tegen God nu, vergeef mij alstublieft zoals ik die ander vergeven heb. Je hebt dat dus gedaan, of niet? Of niet? als je je gaven op het altaar brengt, heeft Jezus even eerder in de bergrede gezegd, als je je gaven op het altaar brengt, maar je hebt je nog niet met je broeder verzoend, ga dan eerst heen, verzoen je met je broeder en kom dan terug. Als je het Onze Vader bidt en je bent gekomen bij de vijfde bede en je herinnert je, dat heb ik nog niet gedaan, stop dan even met bidden. En ga je eerst verzoenen met die jou schuldig is. Nee, maar joh, dat kan ik niet. Het was te erg. Het heeft me zo'n pijn gedaan. Vader, vergeef me dat ik het nog niet kan. Vervul me met de geest van Jezus die het kon en die het deed. Amen. Samen danken en bidden en ons gebed afsluiten met het Onze Vader. Heer in de hemel, aan het einde van deze dienst, deze verkondiging, in deze dienst gekomen, leggen wij het voor u neer, wat wij gehoord hebben. Het is uw woord en we hebben het ook begrepen. Het is niet zo heel moeilijk te begrijpen. Maar we hebben wel het gevoel dat het voor ons ook soms te groot is. Want u heeft zo'n ongelooflijk groot hart. Uw liefde is onpeilbaar. Dat uw zondaren, die zo eigenzinnig en dwaas bezig zijn vaak, radicaal wilt vergeven, de zonde wilt werpen in een zee van eeuwige vergetelheid zelfs. Niet alleen vergeven, maar ook vergeten. Uw hart is zo ongelooflijk vol van liefde dat u uw eigen zoon gegeven hebt om dat offer te brengen. En allemaal voor ons. Maar wij zijn zo niet, Heere God. Wij worden geremd vaak als we het goede willen, het los willen laten, vergeven. Dan is het kwade er weer bij, ja maar. En dan zitten we soms in stress en het lukt toch voor ons gevoel niet. Dat willen we, dat willen we eerlijk tegen u zeggen aan het einde van deze dienst. Maar niet dat alleen. We willen u ook bidden om uw geest die ja, de geest van Jezus is. En die ons leert om in zijn spoor te gaan. Zodat ook wij die man die ons kwaad wil doen, het oor weer willen genezen in plaats van dat we er nog meer wraak op willen nemen. Dat wij ook die mensen, ja, die ons misschien veel meer pijn gedaan hebben dan ze ook ooit zelf beseft hebben, toch kunnen vergeven. Dat, ja, Heere God, wij weten dat de Heere Jezus dat komt. Maar wij weten ook dat er vandaag mensen zijn in de vervolgde kerk. Overal daar waar hele grote crisis zijn, oorlogssituaties en onrecht is van dictatuur. Dat er medebroeders en zusters van ons zijn die ook die grote vergevingsgezindheid hebben. Daar lezen wij verhalen van. Daar vertellen mensen authentieke verhalen over. Dat ze dat kunnen. Hun beulen vergeven. En als we daarnaar kijken, Heere God, dan, ja, dan worden we ook stil van. Maar dan mogen we ook verwachten dat u nog veel meer in ons leven ook kunt doen dan wij vaak voor mogelijk houden. Wij stuiten op grenzen, maar dat hoeven niet de grenzen te zijn voor altijd. Want u kunt die grenzen ruimer, wijder maken. En u kunt nieuwe liefde geven. En nieuwe gedrevenheid door uw geest in de verbondenheid met Jezus. Zodat we over onze eigen schaduw heen kunnen stappen. We bidden u, Heere God, dat we niet van hier gaan met de gedachte dat we er moe van worden. Als we denken aan wat we allemaal moeten en waarschijnlijk toch weer niet kan en zo. Nee, we bidden u dat we van hier zullen gaan met de verwachting dat u nog veel meer kunt werken in ons, boven bidden en boven denken. En dat er zo dingen mogelijk zullen zijn, ook om impasses te doorbreken. Heere God, wij bidden u dit voor onszelf en ieder heeft zo eigen leven, eigen ervaringen, eigen dingen. Maar we willen het ook bidden voor de impasses die ontstaan zijn tussen bevolkingsgroepen en in landen waar oorlog is. Wat een leed doen mensen elkaar aan in Oekraïne en Rusland. Wanneer zal er ooit weer een tijd zijn dat die Oekraïners die Russen vergeven kunnen en omgekeerd. En wat een ontzaglijke pijn wordt er aangedaan in Israël nu al lange tijd. Wanneer zal het kunnen dat Israëli's en mensen die in de Gazastrook woonden, dat die elkaar weer kunnen vergeven? Wanneer zal dat zijn? Ook daar horen wij soms wel hele ontroerende berichten van christenen en joden die het kunnen, ja. Maar wij zijn zo bang, Heere God, voor al die trauma's die mensen oplopen. Dat dan niet alleen een oorlog er is, maar dat dan nog weer generaties daarna mensen met trauma's weer opnieuw naar de wapens zullen grijpen in plaats van verzoening stichten. En daarom willen wij u bidden dat de kracht van de Heere Jezus en van de Heilige Geest ook in die vreselijke oorlogsgebieden zal werken. En dat Joodse mensen vanuit de vergeving die zij ook kennen van u. Vanuit Psalm 103. U een vergevende God bent. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dat ze Joodse mensen van daaruit ook kunnen vergeven. En dat christenen kunnen vergeven. En dat moslims kunnen vergeven. Dat u hen dat schenken wilt, Heere God. En zo willen wij u bidden. En ja, ook dat er vrede en recht mag komen, want hoe langer de oorlog doorgaat, hoe meer worden mensen beschadigd. Willen u bidden dat leiders van de volkeren, die ook allemaal zo hun eigen opportunistische belangen hebben, toch de gerechtigheid zullen zoeken. En ja, we willen u ook bidden dat wij in Europa bewaard worden voor alleen maar weer opnieuw bewapening. Als het nodig is, is het nodig, maar dat er ook steeds de pogingen ondernomen zullen worden om vrede en verzoening te stichten. En dat u de mensen die daarvoor willen gaan, dat u die bijzonder ook met uw liefde en genade nabij wilt zijn. Zo bidden wij u en wij leggen alles voor u neer, omdat we ook maar hele kleine mensen zijn. Als het gaat om deze dingen, wij kunnen heel veel. We hebben soms ook een hele grote mond over van alles, maar als het gaat om het echte leven, de liefde, de vrede en de gerechtigheid, dan verprutsen we veel meer dan we kunnen. Heere God, daarom erbarm u over ons allen. En geef ons uw vrede. En hoor ons in de naam van de Heer Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna gaan wij als slotzang zingen uit Psalm 86. Hier door goedheid aangedreven. Zijt gij mild in het schuld vergeven en leer ons ook naar uw wil te handelen. Thank you. gemeente, ga er nu heen in vrede, bewaart het woord en ontvang de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.